Hey Roderick.
Hey Monique.
Ik zat te denken, aflevering 14 van de podcast. En weet je wat ik het allermoeilijkste vind?
Nee.
Dat is om in de podcast ook het begin een beetje spontaan te maken.
En vanwaar deze struggle?
Nou, niet een struggle, maar dat valt me op als ik zelf naar podcasts luister. En we hebben het ook al wat teruggehoord dat mensen zeggen, goh, wat is jullie podcast onwijs leuk. Alleen die intro die lijkt een beetje gemaakt, een beetje gescript. Terwijl de rest van de podcast zo spontaan lijkt.
Welkom bij de podcast Gedrag van alle dag van Behavior Boost. We nemen je mee naar alledaagse voorbeelden van onbewust gedrag, hoe het ontstaat en hoe je het ook bij jou op de werkvloer kunt herkennen en beïnvloeden. Want gedrag is overal en altijd. Oké, spontaan. Hij is ook heel spontaan, maar we moeten hem ook voorbereiden.
Ik denk dat het hem daar ook inderdaad in zit. Dus in het begin ga je een beetje aftasten en dan ga je ook heel bewust inleiden waar je het over gaat hebben. En ik denk naarmate we dan in de podcast komen, dan gaat het gesprek lopen. Dat is ook het voordeel van het met z'n tweeën doen.
Ja.
En zijn we blijkbaar in staat om zo goed op elkaar in te haken, dat het gesprek ook een bepaalde vorm aanneemt die we vanaf het begin inderdaad ook niet gescript hebben. Maar dat ontstaat dus spontaan. Maar daar heb je dus wel een soort van inleiding voor nodig die wel gescript is.
Oké. Maar, en dan?
Nou ja, ik ging erover nadenken, hoe zou dat dan komen? En hoe zou het komen dat wij dus de feedback terugkrijgen van, als jullie dan samen kletsen, dan ontstaan er zulke leuke dingen, dan heb je zo'n leuk gesprek. En dat heeft misschien wat te maken met onze luisterskills.
Nou ja, dat herken ik natuurlijk wel, want je bereidt iets voor. En dat doe je natuurlijk met een doel, uiteindelijk. Dus zo ook deze podcast. Je probeert toch een bepaald onderwerp neer te zetten. En jullie voelen het misschien nog wel een klein beetje aankomen. Monique heeft het al verraden. Maar je bereidt iets voor, maar uiteindelijk doe je dat met een doel. En dan zit je hier in de podcast en dan moet je goed gaan luisteren naar elkaar om uiteindelijk ook een goed gesprek met elkaar te kunnen hebben.
Ja, en ik denk dat wij dus in staat zijn om wat ze in de psychowetenschap noemen actief luisteren.
Ja.
Om dat heel goed te doen. En actief luisteren betekent dan dat je dus echt luistert naar de boodschap die de ander brengt en die probeert te begrijpen. En dat je daar dus eventueel verhelderende vragen over stelt als je het niet begrijpt. En dat je ook in staat bent dus om daarop voor te borduren.
Ja.
En het lijkt een beetje op meneer Covey al in zijn boek De 7 Gewoontes van Highly Effective People, The 7 Habits. Had hij het al over 5 niveaus van luisteren. En dit zit dan echt op niveau 4 en 5, het aandachtig en empathisch luisteren. Ik luister echt om jou te begrijpen, met een nieuwsgierige blik en eigenlijk om het verhaal te verrijken. Terwijl als je in de niveaus daarvoor zit, bijvoorbeeld niveau 3 is selectief luisteren, dan ben ik alleen maar naar je aan het luisteren met het idee van, ja, maar ik heb daar een andere mening over en ik ga kijken waar in het gesprek ik het beste kan intappen in jouw verhaal om mijn mening te geven. En dat is dan nog niveau 3, want niveau 1 en 2 zijn eigenlijk een beetje beschamend. Namelijk niveau 1 is, ik negeer eigenlijk gewoon, ik luister inderdaad niet. En de tweede, ik doe alsof ik luister. Ik knik af en toe een beetje ja. En ik hoop dat ik dan maar op het goede moment ja of nee knik. Hè, dus dat
maar ondertussen ben je gewoon je vakantie aan het boeken.
Ja, feitelijk wel. Ja. En pas als je empathisch luistert, maak je ook echt die verbinding zeg maar met elkaar. En maak je ook die verbinding in het verhaal. En nou, je merkt eigenlijk, nu zijn we een stukje theorie aan het oplepelen. En dan merk je al dat het ook minder stroomt. Dan is het misschien ook al te weinig op de ander ingestoken of zo. Waardoor je dan weer naar een haakje moet zoeken om, nou ja, samen het gesprek op gang te brengen.
Nou, ik vind het is wel mooi, hè? Want het onderwerp, voor degene die het dan nog niet helemaal weet, het onderwerp van deze podcast aflevering is goed luisteren. En wat is dat nou eigenlijk? En met name natuurlijk ook een stukje relevantie over waarom moet je goed luisteren in relatie tot gedrag?
Precies, ja.
Goeie vraag, hè?
Ja, waarom moet je eigenlijk goed luisteren?
Waarom moet je nou eigenlijk goed luisteren?
Kijk, dit was een vraag die ik niet zag aankomen.
Kijk, en nu wordt die leuk.
Nou, toevallig las ik net iets over, en nu wordt het weer spontaan, over waarnemen en interpreteren. En gedrag neem je natuurlijk waar.
Ja.
En je eerste neiging is om er dan meteen een interpretatie aan te geven.
Ja.
En als ik hem dan in het kader van luisteren trek, dan denk ik, ja, als ik dus jouw gedrag waarneem, ik luister naar je gedrag. In plaats van dat ik dan ga zeggen wat ik ervan vind, ga ik dus aan jou de vraag stellen. Of ga ik met een nieuwsgierige blik onderzoeken wat het zou kunnen zijn. Dus ik ga als het ware mijn oordeel uitstellen in het gedrag.
Ja, dus als je het hebt, we hebben het een keer eerder in de podcast ook wel eens gehad over dingen als perceptie. Dan is goed luisteren en is natuurlijk uitermate relevant om in ieder geval op zijn minst elkaars percepties en elkaars kijk op een bepaalde materie, een bepaald onderwerp, goed te kunnen begrijpen.
Ja, om eigenlijk je initiële oordeel, interpretatie van het gedrag uit te stellen.
Ja, ik snap hem. En daarmee dus ook voeden met de inzichten die iemand anders heeft, die jij misschien niet hebt.
Exact, waardoor je uiteindelijk vanuit die perceptie een bredere blik krijgt. En dus ook een andere zienswijze. En het deed mij heel erg denken aan wat we wel eens vanuit de theatersport een oefening doen. Hè? Dat gaat over communicatie. Luister is uiteindelijk natuurlijk ook communicatie. En dan doe je een oefening en de eerste is, we gaan op vakantie. En iemand die suggereert een bestemming en de ander mag alleen maar zeggen, nee, vind ik niet leuk, we gaan daar naartoe.
Ja.
En als je dat dan doet, dan merk je ook, dan ben je dus eigenlijk ook gewoon, je doet alsof je luistert, maar je bent al met je eigen antwoord bezig. Dan merk je echt dat de energie ook uit dat gesprek loopt.
Ja, snap ik.
Vervolgens is de oefening, nee, nu gaan we voortborduren op elkaar. Dus als je dan zegt, hé, laten we naar Italië gaan, dan zegt de ander, ja, wat gaaf, want dan kunnen we dit doen. Ja, goed idee, en dan doen we dat. En dan kom je dus samen verder.
Ja, dan bouw je op elkaar voort.
Exact, omdat je dus met aandacht naar elkaar luistert, ben je op zoek naar van, hé, wat gaaf, ik probeer me te verplaatsen in jou en ik ga vanuit jouw visie ga ik verder borduren. En dan kom je dus uiteindelijk, brengt dat dus heel veel energie. Is volgens mij een van de leukste werkvormen die we wel eens inzitten bij groepen. En dan merk je ook het verschil wat het doet als je in plaats van een nee-houding een positieve ja-houding hebt.
Ja, ik vind het mooi ook wel als het gaat om het communicatieonderwerp. Er zijn managementboeken vol overgeschreven die ook allemaal lopen te roepen over hoe belangrijk het is. En het is een smeermiddel tussen individuen en ook binnen teams. Maar de functie van communicatie gaat natuurlijk, en met name het goed luisteren daar naar elkaar, gaat natuurlijk ook veel verder dan alleen maar op het inhoudelijke aspect. Als je te praten over mate van veiligheid voelen bij elkaar. Je voelt heel erg snel aan of iemand oprecht aan het luisteren is of niet. Dus op het moment dat je in een emotioneel zwaar, moeilijk gesprek zit, is het goed luisteren heeft gewoon een hele andere functie dan sec alleen maar op het inhoudelijke stuk. Maar als iemand anders ook het gevoel geeft van, hey, je kan ook je emotie kwijt en je kunt gewoon eigenlijk gewoon vrij zijn in wat je zegt en wat je wil zeggen.
Ja, en dat is grappig, want het is ook juist emotie die er soms voor zorgt dat we juist niet meer naar elkaar luisteren.
Dat maakt het een beetje paradoxaal. Ja,
omdat als je verblind bent door emoties, ben je zo bezig om je eigen emotie tot uiting te brengen. En vaak zit daar dan een mening of een gevoel achter, dat je helemaal niet meer bezig bent met de ander. En dan lukt het juist weer niet om te luisteren.
Nee. Hey, Monique, wat is voor jou dan goed luisteren? Wat zie ik je dan doen, om het even lekker in gedragstermen te gooien?
Als ik goed luister, dan duw ik mezelf naar de achtergrond. Dus ik dwing mezelf om iemand echt uit te laten praten.
Ja.
En ik probeer verdiepende vragen te stellen. Open vragen te stellen.
Ja.
Waardoor ik dus het antwoord van de ander niet stuur, maar echt probeer te begrijpen, hey, wat zeg je nou en wat zit daar nou achter?
En geef je dan ook wel eens jouw mening op basis van wat iemand anders zegt?
Als ik actief luister, niet. Want dan ben ik echt bezig met de ander. Tenzij de ander me uitnodigt voor mijn mening. Maar ik zal hem niet dan spontaan vanuit mezelf op tafel leggen.
Nee, ik snap hem. Mooi, grappig.
En ik denk dat dat ook hetgene is wat ik vanuit ons eigen bedrijf heel erg heb geleerd. Want als je in een gesprek zit, dan wil je enerzijds actief luisteren. Maar anderzijds heb je natuurlijk ook heel vaak wel een commercieel belang erin.
Ja.
Maar ik merk als ik dan vanuit mijn commercieel belang ga luisteren, dan schiet je soms gewoon niet raak. Hè? Dan sla je de plank mis, omdat je te veel met het commerciële in je achterhoofd het gesprek ingaat.
Ja,
en dan kan je ook te snel met een oplossing komen.
Of je hoort alleen maar wat je wil horen.
Exact, dus dan krijg je weer een beetje dat selectief luisteren. Hè? Dus ik luister inderdaad wat ik wil horen en dan tap ik erop in. En ik denk dat het veilig is om te zeggen dat je dan eigenlijk niet bereikt wat je wil bereiken. Want dan sla je gewoon de plank mis of de ander denkt van, joh, die zit er alleen maar commercieel in.
Ja.
Terwijl als het lukt om echt met aandacht te luisteren en empathisch te luisteren, dan duurt misschien het traject van acquisitie wat langer, maar heb je wel een betere verbinding met elkaar.
Ja, maar dat geloof ik ook wel. Ik bedoel, mensen hebben het snel genoeg in de gaten als er iemand tegenover hen zit die of erg al met een volledig voorgedefinieerd doel daar zit en alles wat niet in lijn ligt met die doel of vervolgens ook helemaal niks mee doet. Dat soort voorbeelden hebben we natuurlijk ook genoeg. Of de mensen die oprecht geïnteresseerd zijn en vanuit die oprechtheid op zoek gaan naar waar zit de verbinding tussen ons. En als die er niet is, wordt die ook benoemd.
Ja, en ik heb wel geleerd ook dat het prima is om daarvan dingen op te schrijven. Als ik bijvoorbeeld, ik heb een passie voor het BILA-gesprek, het één-op-één gesprekje tussen leidinggevende en iemand uit een team. En dan als daar denk ik dat het ook belangrijk is dat je medewerker toch wel echt sterk het signaal krijgt van jou als leidinggevende. Ik luister echt naar je, dus ik hoor wat je zegt, ik begrijp wat je zegt, ik heb daar oprechte interesse in. En als mensen dan belangrijke mijlpalen met je delen of belangrijke momenten, dan kan je zeg maar het signaal van actief luisteren afgeven door op het juiste moment daar weer aandacht aan te besteden. Dus stel, jij bent mijn medewerker en jij vertelt mij dat jij overmorgen een belangrijke presentatie hebt. En ik spreek jou over 2 weken pas weer.
Ja.
Dan is het wel zo handig als ik overmorgen of jou even succes wens, of dat ik jou op vrijdag even wel, hey Rodrigo, is het gegaan? Want dan ben ik echt actief met jou aan het luisteren en bezig geweest. En dan zeg ik ook altijd tegen een leidinggevende, je hoeft het echt niet allemaal te onthouden. Ik denk dat dat een misvatting bij actief luisteren is, dat je dus ook alles moet opslaan. Nee, dan gaat het er mij meer om, weet je, noteer het, maak er een reminder van als je het wil opvolgen. Dat is voor mij ook actief luisteren.
Maar ik vind actief luisteren, ik vind het een hele moeilijke. We hadden het net al heel even over zo'n gesprek. Als je er te commercieel in gaat zitten, dat soort dingen allemaal. Maar in de end communiceer je wel vanuit een doel. Je gaat de communicatie aan met een doel. En je op het ene moment praat je en dan bied je iets. En op het andere moment ga je luisteren om een reactie terug te krijgen. Of weet ik wat voor informatie je op zoek bent. Wat ik moeilijk vind in gesprekken, of dat nou een 1-op-1 is of ook met een team of iets in die geest, is dat in de end ben ik ook gebiased. Heb ik ook zo mijn ideeën en mijn meningen. En is het zeg maar, het uitschakelen daarvan om de oprechtheid van het gesprek zo hoog als mogelijk te krijgen, is natuurlijk verdomde lastig. Want we hebben nou eenmaal een mening en op het moment dat iemand iets zegt, dan gaat dat over 20 filters in een split second, nog minder. En formuleren we eigenlijk meteen al een bepaald beeld in ons hoofd erbij en op basis van dat beeld gaan we acteren.
Ja, vandaar dat we ook zeiden, voor mij draait het dus echt om het uitstellen van je oordeel, want uiteindelijk oordelen we toch. Dat is ook hoe we als mensen in elkaar zitten, ook om dingen te begrijpen en te bevatten.
We vinden ergens iets van.
De kunst is dan om dat moment van er iets van vinden, dus die interpretatie, om die uit te stellen en zo lang mogelijk te waarnemen.
Maar zou het helpen als je eigenlijk het doel gewoon al plat op tafel zou leggen bij aanvang van een gesprek?
Noem eens een voorbeeld.
Nou, pak eens een voorbeeld wat je net gaf. Je gaat een acquisitiegesprek in. Als je zo'n gesprek ingaat met een potentiële klant, weet je, tussen de regels doorsnapt iedereen dat je daar zit om iets te verkopen.
Mm-hmm.
Je wil iets. Je hebt iets gezien, je hebt een paar signalen of projecten, weet ik voor wat, maar je wil eigenlijk iets bij die klant gaan doen.
Mm-hmm.
En je hebt dat soort gesprekken met uiteindelijk als doel, ik wil iets voor jou doen.
Mm-hmm.
Nou, chargeer ik een klein beetje. Maar je gaat zo'n gesprek in en je gaat geïnteresseerd doen. Ze gaat ook goed luisteren. En in die end gebruik je al die informatie die zo iemand geeft, omdat je zo goed luistert, uiteindelijk om jouw eigen doel te kunnen dienen. Namelijk, kan ik haakjes vinden waar ik op een gegeven moment iets aan kan oppakken om door te stoten, uiteindelijk misschien wel bij het tweede of derde gesprek pas, maar om toch iets verkocht te krijgen.
En daar zit precies voor mij de crux, dat het niet in het gesprek zelf hoeft.
Mm-hmm.
Dus ik denk dat als je het per se in het gesprek zelf doet, dan ga je denk dat je dan minder actief luistert, dan ben je meer aan het selectief luisteren.
Ja,
namelijk, waar in het gesprek vind ik dat haakje om die doelstelling te realiseren, van ik wil in dit gesprek er iets uittrekken. Terwijl bij actief luisteren ben je ook op zoek naar haakjes, maar niet zozeer om hem dan in te koppen, maar bijvoorbeeld door daar in een tweede of derde gesprek eens op terug te komen. Of als iemand je iets heeft verteld en je komt iets tegen of je leest iets om te zeggen van hé, dat stuur ik even door. Om weer dat signaal af te geven, ik heb echt naar jou geluisterd.
Maar even heel flauw, hè? Uiteindelijk is dat, volgens mij zit je er dan dus nog steeds met een doel. Alleen is het meer vanuit je tactieken die je hanteert, of je het in het gesprek altijd gaat pakken, of dat je denkt van nou, dit is nu even niet het moment, ik wacht wel even dat tweede gesprek af, want dan kan ik beter scoren. Om even lekker.
Huh? Je slaat hem heel plat. Ja. Ik snap wat je zegt. Het is bijna een gewetensvraag.
Nou, als ik hem meteen erbij mag zetten, om dan nog wat scherper neer te zetten. Ik vraag mij dus af of als wij als mens zijn in staat zijn om echt open en oprecht te luisteren naar de ander in zo'n gesprek.
Voor mijzelf, als dat je doelstelling is, je kan natuurlijk ook met die doelstelling het gesprek ingaan. Je kan natuurlijk ook het gesprek ingaan met het doel, ik ga nu actief luisteren. Dat helpt mij serieus in het opbouwen van relaties. Als ik er met dat doel in ga. Mijn doel is om, weet ik veel, jou beter te leren kennen of beter te snappen waar jij mee bezig bent. Als we even weer naar die leidinggevende gaan. Toen ik leidinggevende was, was het ik wil snappen waar jij mee bezig bent, waar jij tegenaan loopt. Kijken hoe ik je daarbij kan helpen. Terwijl ik denk ik toen ik begon met leidinggeven er veel meer in zat van ik wil snappen waarom je iets niet hebt gedaan. Ja. Of waarom je hier nou zo lang over doet. Dus dan zit je heel erg op die taak, op die doelstelling. En ik denk als je het meer vanuit de menskant bekijkt, want dat is voor mij ook wel een beetje actief luisteren, dat je echt wil begrijpen en doorgronden, ja, maar waarom doe je nu wat je doet? Of wat houdt je tegen om iets te doen? Dus dan is het doel het begrijpen van de mens achter de taak in plaats van de taak zelf. Dat is misschien wel voor mij wanneer het actief luisteren wordt. Als ik oprecht geïnteresseerd ben en die interesse heb in om jou te begrijpen en jou te doorgronden. Want dan is mijn vizier op jou gericht. Terwijl ik als ik vanuit mijn eigen doelstelling inga, ben ik toch altijd voornamelijk met mijn eigen belang bezig. Daar zit misschien voor mij wel het verschil.
Ja, want ik denk nog steeds ook wel, misschien ook niet, misschien ben ik wel enorm gebiased. Dan denk ik, maar dat doe je met een doel. Jij wil iets bereiken.
Uiteindelijk, ja, tuurlijk wil je iets bereiken. Maar het, laat ik het zeggen dat dan misschien de weg er naartoe nog open ligt.
Ja, dat, okay, ja.
En dat dan door het actief luisteren ik de weg bepaal. Terwijl als ik jouw redenatie volg, is het van ik wil zo snel mogelijk naar mijn doel. Ik heb eigenlijk al bedacht hoe ik het doe. En nu moet ik nog even door de mazen van het maaiveld heen, bij wijze van.
Ja.
Even de obstakels overwinnen.
Nou, de grap is dat ik een paar jaar geleden sprak ik iemand die echt ook die in het salesvak zit. En die een bepaalde manier van sales voeren had, dacht ik. Waarvan ik dacht van nou, dat is op zijn zacht gezegd niet helemaal mijn stijl zoals ik mijn services en diensten zou verkopen. Totdat hij op een gegeven moment een keer zei, toen hadden we het namelijk ook over wat maakt nou een goed gesprek, of wat maakt nou een goed klantgesprek. En dat hij inderdaad ook zei, hij zei letterlijk, en ik moet je bekennen dat ik daar wel in die zin een voorstander van ben. Hij zei op een gegeven moment ook gewoon van, goh, weet je, je gaat een gesprek in omdat je een doel hebt. En zodra je dat doel kwijt bent, dan stopt het gesprek ook gewoon, want dan heeft het niet zo heel erg veel zin meer. En daar zit wel iets heel interessants in. Dat je, want wanneer wordt het een goed gesprek en wanneer ga je oprecht naar elkaar luisteren, is niet op het moment dat je dat doel niet zou hebben. Want het is evident als je voor een acquisitiegesprek komt dat je iets wil verkopen. Maar hij gaf op een gegeven moment ook aan, de kracht zit er maar uiteindelijk ook in, dat je leert luisteren op een manier waarbij je op een gegeven moment ook kunt zeggen van oké, ik begrijp wat je wil en wat je zoekt, maar dat kan ik niet leveren. Dus dat je dat stuk eerlijkheid er ook in brengt. Dat als je met die mindset erin gaat, krijg je dus ook heel andere type gesprekken. En dan krijg je dus ook dat diepgaande gesprek over van wat leeft daar nu. En als je dan op een gegeven moment zegt van nou, ik snap wat je zegt, maar ik kan je hier niet mee helpen, is het ook goed. Want dan komen ze de volgende keer ook wel weer terug, omdat je open en eerlijk bent geweest.
Die snap ik, maar voor mij is dat een prima voorbeeld van actief luisteren. En dat is uiteindelijk meebewegen. Ja, en dus niet ja. Met een plaat voor je kop, denk ik, moet en zal nu scoren. Maar nee. Inderdaad, juist door actief te luisteren, je doel bijstellen.
Ja, nou ja, dat geloof ik ook wel.
Want ik vind het wel interessant wat je zegt over dat doel. Want toen ik bij Unilever en Akzo Nobel werkte, had je altijd de jaarlijkse jaargesprekkendans, noem ik het maar, tussen de fabrikant en de retailer. En uiteindelijk, voor mijn gevoel, ik heb nooit aan de saleskant gezeten, maar altijd de ondersteunende kant, dacht ik, joh, dan draaien we, weet ik veel, een maand of 2, 3 om elkaar heen. En uiteindelijk komen we precies uit op het punt waarvan we allebei aan het begin al dachten, daar komen we
daar
uit.
Komen we uit, ja.
Maar ik schiet als leverancier te hoog in. Ik als klant wil natuurlijk voor een dubbeltje op de eerste rang en we ontmoeten elkaar ergens in het midden. Toen had ik daar een keer een gesprek over met met iemand die wel in de sales werkt. En die zei, nou, die opvatting had ik precies zo. Dus eigenlijk wat jij ook zegt, als we nou van tevoren ons doel op tafel leggen, dan zijn we er zo uit. Dus dan weten we waarmee we dat gesprek ingaan en dan zijn we er zo uit. Maar ze zei dat was het meest dramatische jaar qua afspraken. Want blijkbaar hadden we dus dat proces
nodig. Ja.
Nodig.
Ja.
En dat vind ik dan het proces van actief luisteren. Dat je dus het gevoel aan de ander geeft, ik hoor je, ik begrijp je, ik beweeg een beetje met je mee. Dat dan dus blijkbaar beter werkt dan gewoon alle kaarten meteen op tafel leggen. Eigenlijk wat jij net suggereerde. Want op de een of andere manier mis je dan de gunningsfactor of zo. En misschien is dat wel ook wat ik fijn vind aan het actief luisteren. Vooral ook in ons vak. Want het is gewoon een gunningsvak. Ja, wij zijn natuurlijk onwijs goed op gedrag in organisaties. Ja. En we zijn heel goed in het begeleiden, coachen, trainen, een stukje consultancy doen. Maar als we heel eerlijk zijn, zijn er natuurlijk nog legio mensen zoals wij. Dus
tuurlijk
waar
niet.
Maak je het onderscheid?
Tuurlijk niet.
Nee. Is toch op het persoonlijke, op die gunfactor. En dat zit hem toch weer in die relatie. En daar komt dan weer dat actief luisteren om de hoek. Van hey, die Roderick en Monique, die luisteren echt naar mij. Die begrijpen mij echt. Die gaan ook een gesprek met mij aan als er niet meteen een vette check klaar ligt. Nee, want ze zijn oprecht geïnteresseerd in mij. En dat zijn we dus ook voor de luisteraars. En dat is misschien wel een heel dun lijntje.
Ja, maar dat geloof ik ook wel. Want dat appelleert ook wel heel erg sterk aan zeg maar meer de sociaal-psychologische principes die daaraan ten grondslag liggen. Dat mensen zich ook gewoon willen kunnen, op een sociale manier willen kunnen identificeren met degene die tegenover hen zit. Ja. En het sociaal identificeren met degene die tegenover je zit, dat kan alleen maar als je een goed gesprek hebt met elkaar. En een goed gesprek betekent niet alleen maar dat er een hele hoop verbaal geweld uit je eigen mond komt, maar dat je af en toe ook een keer gewoon je mond houdt en gewoon oprecht luistert en aanhaakt op wat degene tegenover jou te vertellen heeft. En dat is dat sociale, en terug naar die stoelendans waar jij net naar refereerde bij zo'n Unilever. Ik kan me dus heel erg goed voorstellen dat, weet je, rationeel gezien zijn we het inderdaad met z'n allen waarschijnlijk al heel erg snel over eens. We weten eigenlijk gewoon op 1 januari al wat we volgend jaar op 1 januari ook een afspraken moeten hebben. En nou ja, daar gaan we dan een hele stoelendans omheen inrichten om dat gedaan te krijgen. Maar dat gunningsfactorstuk heeft natuurlijk ook gewoon met het identiteitsstuk te maken. Het heeft gewoon te maken met dat ik wel het gevoel moet hebben dat jij als leverancier, en jij als leverancier vindt dat die klant dat gevoel moet hebben, daar wel voor heeft moeten werken. Dat het je niet zomaar komt aanwaaien. En daar hebben we die stoelendans voor nodig. En dat werkt alleen maar als we op het sociale, het irrationele level elkaar dus ook dat gevoel geven van, je kunt daar dus wat mee.
Sterker nog, toen ik weet nog wel, in de coronatijd was het natuurlijk gewoon echt heel zwaar om business te bedrijven. En dan zit er gewoon heel veel stress op de lijn. En dan betrapte ik mezelf op dat ik dus inderdaad met een doelstelling van scoren een gesprek inging.
Ja.
Eén, het lukte nooit. Omdat de ander in de relatie natuurlijk, wat jij ook precies zegt, gewoon nog niet zo ver was. En twee, doordat ik daardoor zo vanuit mijn eigen blik dus keek en helemaal niet meer met de verbinding met de ander bezig was. Ja, mis je misschien wel 10 signalen van de ander.
Ja, ja.
Dus misschien waren die koopsignalen er wel, maar heb ik ze niet opgepakt omdat ik zo vanuit mijn eigen stress, ik moet scoren. Ik weet wel dat ik bij een netwerkclub zat en dat ik er helemaal niet om een netwerker zat, maar gewoon aan het scouten was, bij wie kan ik een opdracht scoren?
Ja.
Dat lukte natuurlijk gewoon helemaal niet. En toen heb ik mezelf ook wel ingezien dat ook niet de manier is waar het dus voor mij ook niet werkt, want ik kreeg er ook geen energie van.
Nee.
Omdat ik ben dat er toch echt een mensenmens en ik maak graag die connectie. En daar nam ik gewoon de tijd niet voor. En dus stond ik ook niet in mijn kracht.
Nee, maar dat is ook, maar dat geloof ik dus ook. Ik denk dat daar ook wel echt de kernfunctie van het goed leren luisteren ook ligt. Is dat je uiteindelijk ben je op zoek naar een verbinding met degene die tegenover je zit. En op het moment dat jij niet goed luistert en er sec alleen maar, zoals je net al eerder even noemde, met die plaat voor je kop zit, met je knet had met je eigen doelstelling en ik moet nu scoren, wat dat score ook maar mogen zijn, hè, wat de reden voor het gesprek ook maar mogen zijn. Maar als je sec alleen maar vanuit die invalshoek het gesprek aangaat, dan mis je dus ook ongelooflijk veel.
Precies dat. En ik hoop dat de luisteraars het ook hebben herkend nu in de opbouw van deze podcast. Want je merkte, we hadden de intro, gescript, soort van. En begon wat stroef. En dan merk je dat wij dus actief gaan luisteren naar elkaar. En dan gaat het gesprek stromen. En dan komen er opeens allerlei voorbeelden, ideeën naar boven waar we van tevoren echt niet over na hadden gedacht. Maar doordat je actief luistert, ga je voortborduren op de ander. Dus ik ben heel benieuwd, laat het vooral even weten, dat je ook in deze podcast die omslag merkt. En ik ben benieuwd ook of je dat dan in gesprekken die je zelf hebt, of je dat ook ervaart.
Ja, dat hoop ik dan ook. Voor nu gaan we hem weer lekker afronden. We kunnen hier nog ongelooflijk lang over door blijven mijmeren. Maar wat ik al eerder al zei, er zijn boekenkasten volgeschreven over communicatie. Dus nou, dat gaan wij nooit in 20 minuten rondkrijgen. Dan rest ons om gewoon weer te vragen. Als je deze podcast hartstikke leuk vindt, geef ons dan alsjeblieft een rating. Dat vindt Spotify leuk, vinden wij ontzettend leuk. En dat zorgt ervoor dat er nog meer mensen naar deze mooie podcast kunnen luisteren. En dan hopen we je weer te mogen verwelkomen bij de volgende aflevering.
En vergeet ons vooral ook niet om te volgen, want dan krijg je een mooie notification als er weer een nieuwe aflevering klaarstaat.
Ja, stik goed. En Monique, tot volgende keer.
Dankjewel voor het gesprek.
Doei.
Doei.